Nou, let's go.
Ja.
Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. We zijn er weer. We hebben een nieuwe aflevering, speciaal vanuit Amsterdam. We zitten hier gewoon weer even in de studio op gepaste afstand van elkaar. Tegenover mij zit niemand minder dan Jesse Frederik.
Hallo.
Jesse, je ziet er fris en uitgeslapen uit.
Nee, helemaal niet.
Je kijkt al een tijd lang uit naar deze aflevering. Dat weet ik. Je was heel blij.
Ja.
We got him. Ja, de zoete gevoelige stem die je nu hoort, dat is de... Ja, niks minder dan de stem van Klaas Dijkhoff.
Ja.
Fractievoorzitter van de VVD. Ja, favoriete klassevijand van, van de Rudy en Freddy Show.
Ja, die moet je hebben.
Kan ik wel zeggen.
Ja.
Luister je wel eens naar de podcast?
Ik heb nog niet geluisterd.
Nog nooit geluisterd?
Nee. Ik denk, ik kan wel even een inhaalslag maken voordat ik hier ben.
Uh-huh.
Maar dan denk ik, laat ik dat niet doen. Want dan heb ik waarschijnlijk allerlei dingen die ik vind dat rechtgezet moeten worden. Of zijn we een halve podcast bezig met het recenseren van jullie oudere werk.
Ja.
Dus
nee.
als we dat willen doen, moet ik daar los voor terugkomen. Dat leek me gewoon zonde van de... Yeah. Van deze...
Nee, dat moeten we niet hebben. Nou, wat was een beetje de...
Ik ploeg me al door jullie boeken heen. Dus...
Nou, dat vond ik wel grappig, ja. Want Jesse stuurde me dat door. Dat je hebt een Goodreads-account.
Ja.
En dan
kan
je dus heel mooi zien wat Klaas Dijkhoff allemaal leest.
Ja.
En ik vond het echt wel grappig. Want je lijkt wel een beetje in dezelfde bubbel te zitten. Ik bedoel, je kan dan zeggen... Oké, Nederland wordt gepolariseerder.
Mm.
Links en rechts drijft uit elkaar. Maar ik zat zo je boekenlijst te lezen.
Ja.
En ik dacht, jij bent gewoon een... braaf progressief randstedelingetje.
Het is dus schokkend.
Je leest netjes Geert Mak, je leest de correspondent.
Die kreeg wel één ster, Geert Mak.
Ja, maar dus
ja goed, we krijgen niet altijd evenveel sterren van je, maar
nee,
je leest het
waar.
Wel.
Ja, Jesse dan weer wel. Maar dus dat is eigenlijk wel schokkend misschien voor luisteraars in de bubbel. Dat je dus dezelfde feiten en bronnen tot je kunt nemen en toch andere conclusies kunt trekken.
Ja.
Dus het ligt niet aan een gebrek aan kennis bij die andere, bij de andere klasse, bij je klassevijand.
Nee, maar ik vond het oprecht wel... Ik bedoel, dat is naar mijn idee iets wat we vaak vergeten... omdat we Amerikaanse politiek vaak heel intensief volgen...
Mm-hmm.
is dat Nederland gewoon echt veel en veel minder gepolariseerd is.
Klopt.
En dat de politieke verschillen gewoon echt veel kleiner is. En je meer gewoon een soort van, hoe zeg je dat... algehele bewegingen ziet van soms helemaal dat het hele klootje naar rechts gaat... en dan weer helemaal naar links. Maar je ziet minder dat het echt uit elkaar trekt... Bijvoorbeeld dat we nu allemaal, kunnen het zo nog over hebben, maar volgens mij gaat het nu allemaal weer, in ieder geval sociaal-economisch opzicht, gaat het allemaal weer naar links. Terwijl we natuurlijk een hele periode hebben gehad dat het op cultureel opzicht allemaal naar rechts ging. Maar goed, gaan we het zo over hebben. Dat vond ik iets wel interessant in het Goodreads-account.
Ja.
Kan iedereen het zeer aanbevelen. Blader het even door.
Er staan veel boeken op in ieder geval.
Jesse, wat gaan we doen? Waar zullen we eens even mee aftrappen? Je had hier zin in?
Nou ja,
we hadden het vorige podcast hadden we het overigens... Over je bijdrage na het val van het kabinet en in het toeslagendebat.
Ja.
Toen hebben we tot onze pijn een paar positieve dingen over je moeten zeggen. Best wel wat positieve dingen zelfs. Misschien daar beginnen?
Ja. Ik vond dat heel interessant. Omdat je eigenlijk gewoon ook heel veel kritiek had op hoe het parlement functioneerde.
Mm-hmm.
En is dat... Ik vroeg me, is dat een kritiek die gaandeweg is ontstaan of zo? Of heb je dat...
Ik ben nooit kritiekloos op de omgeving, of ook niet op mezelf trouwens, maar op het functioneren.
Mm-hmm.
En ik heb, als ik het een beetje dan teruganalyseer, meestal de neiging om... ik heb niet het idee gevoel dat ik altijd radicaal in een bepaalde hoek zit. Maar meer dat ik probeer aan te vullen wat er, onbewust hoor, maar probeer aan te vullen wat er ontbreekt.
Mm-hmm.
Dus soms als ik het te veel allemaal op een kluitje vind en te veel de kritiek naar één kant vind gaan, denk ik, ja, maar kijk ook even naar dit deel.
Mm-hmm.
En dat vond ik nu wel heel schrijnend worden. Dat terechte kritiek op de uitvoering, op de belastingdienst. Echt, dat moet je allemaal herhalen, zeker in de Kamer. Want anders krijg je bagatelliseer je weer iets. Dus mm-hmm. al die kritiek die de Kamercommissie en de Onderzoekscommissie hebben geuit, is terecht. Maar het is maar een heel beperkt deel van het verhaal. En het kabinet zal nooit in het antwoord gaan zeggen, nou oké. Maar ik heb ook wel kritiek op u als Kamer. En een rechter zal nooit naar buiten gaan en zeggen... ja, kijk maar die Kamer zelf. Die hebben kritiek op ons en dat is terecht. En wij doen ook een zelfreflectie. Maar die Kamer zou dat ook eens moeten doen. Dat gaat verder niemand doen. Een paar journalisten. Jij doet het in je boek stevig. Een paar wetenschappers.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk bepaalt de Kamer... is judge, jury en executioner van zichzelf.
Mm-hmm.
Dus als daar niemand gaat zeggen om kritiek te hebben... Nou, in de Kamer heb je natuurlijk wel heel veel kritiek op Kamerleden... maar dan vaak op elkaar.
Ja.
Dus het riskant of het vervelende als je kritiek wil hebben op het instituut... als Kamerlid zelf, dan moet je eigenlijk eerst alle kritiek op anderen valideren. Dit moet je dus ook zeggen, ja, snap ik. Vervolgens moet je heel veel zelfkritiek hebben, ook op de rol van je eigen partij daarbinnen. Mm-hmm. Omdat je anders weer de indruk wekt het bij andere partijen te leggen.
Je maakt het op een gegeven moment best wel scherp in het debat. Dan zeg je van, misschien moeten we 1 dag in de week alle media hijsa dingetjes bespreken. Ja. En zodat de rest van de week de echt fundamentele belangrijke zaken, de wetgeving...
Ja, dat is een tragisch moment. Want het werd gezien als humor. Terwijl ik vond het eigenlijk best wel een goed idee.
Maar ik vind het ook best... Ja, het was grappig, maar het is ook best schokkend. Ik bedoel, je hebt, wat is het, 11, 10 jaar, meer dan 10 jaar in de Kamer gezeten. En dat dan de conclusie is na 10 jaar, of in ieder geval de analyse is... We hebben het een heel groot deel van de week over media, hijsa, incidenten, trivia.
Mm-hmm.
En ik heb zo weinig van mijn tijd kunnen besteden aan de dingen die echt belangrijk zijn. Aan wetgeving.
Nou, ik heb zelf wel altijd... Het is niet dat ik dan na 10 jaar terugkijk en denk... shit, dit is mijn conclusie.
Nee.
We hebben in die ook als partij in die jaren... We hebben een aantal jaren heel fanatiek... zo weinig mogelijk moties ingediend. Zo weinig mogelijk moties gesteund. Zo weinig mogelijk de spoeddebatten aangevraagd. Zo weinig mogelijk hijsa gedaan. Dat leverde 1 keer per jaar ergens... op pagina 8 van een krant een artikel op wat wij heel fijn vonden. Namelijk, wat opvallend, die partij dient weinig moties in, is niet bezig met dat effectbejag. 1 keer per jaar, op pagina 8 ergens, hadden we iets waarvan we zeiden, ik zie je wel, het wordt gewaardeerd. Het wordt gezien. De rest van het jaar heb je ellende. Want waarom heb je die motie niet gesteund? Ja, omdat het overbodig is, omdat het al was toegezegd. Ja, op Twitter gaan er, nu is nog erger. Elke week gaan er van die screenshots met rode en groene bolletjes langs. En dan kun je dus verantwoorden waarom je niet de motie hebt gesteund. En er staat alleen de titel van die motie. Dus je kunt gewoon een motie indienen ter bevordering van het geluk van elke Nederlander. En ja, waarom zou je daar tegen zijn? Nou, omdat er misschien in die labtekst iets raar staat. Of omdat bijvoorbeeld ik zelf een heel betoog heb gehouden daarover. De minister heeft gezegd, nou, vind ik een goed idee, ga ik mee aan de slag. En dan de Kamerlid, dat helemaal niet bij het debat was, denkt, oh, daar schrijf ik een motie over. Een beetje beter jatwerk. Dus dat werkte niet parlementair. We kregen daar niet het goede voorbeeld tonen. Leidde niet tot navolging. Wel tot een hoop nadelen. Nou, 1 keer in de zoveel tijd probeert het parlement met zelfreflectie wel te kijken van... moeten we niet de drempel verhogen voor het aanvragen van een debat? Ja, dan gaat de oppositie meteen roepen, we worden monddood gemaakt. Want we mogen niet meer een spoeddebat aanvragen met z'n 30. Nou, dat heet nu 30 leden debat. En spoed is er ook niet. Duurt een jaar voordat je aan de beurt bent. We hebben wel eens ook gedacht, dat we niet uitgevoerd hoor. Als wij nou gewoon begin van het jaar over elk wisselwasje een debat aanvragen, dan staat die lijst vol. Nou, dan krijg je nooit meer een spoeddebat erbij. Zo werkt het wel, doen we niet, maar zo kun je het laten werken. Zelf heb ik wel eens gedacht, waar wil ik mijn accenten leggen? En reserveer ik ook tijd om langer na te denken en meer op in te zoomen. Maar die positie moet je wel verwerven. Als je net in de Kamer zit, kun je dat ook doen. Dan moet je dat gewoon goed afspreken binnen je partij. Dat jouw ding is. Dat je niet afgerekend wordt op een aantal keer Telegraaf voorpagina.
Ik vond een sterk moment ook in het debat. Volgens mij was dat een interactie met Lilian Marijnissen. Die zei, oh nou, ik vind het veelzeggend om zo te horen dat dit binnen de VVD-fractie zo gaat. Dat jullie inderdaad zo incidentgedreven zijn. Maar wij voor ons geldt dat natuurlijk niet. En toen moest je erg lachen.
Ja.
En ik vond dat zelf ook wel een grappig moment. Want inderdaad, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, iedere fractie probeert uiteindelijk natuurlijk te scoren. En media-aandacht te verwerven. Zodat je zichtbaar bent. Maar ik bedoel, dat geldt toch ook gewoon voor jullie. Dat was toch ook heel vaak een prikkel in jouw tijd als Kamerlid.
Ja, tuurlijk. Maar je hebt ook gewoon voorbeelden gehad dat er een incident was. En dat er een reactie gaf. En dat de journalist zei van, hier kan ik niks mee. Ik zei, maar dit is wat ik vind.
Kan je voorbeeld geven van wanneer
dat gebeurt? Ja, even nadenken. Ik heb die voorbeeld, het is wel een paar jaar geleden. Want de laatste jaren mag ik alles zeggen, zeg maar. Dus dan, maar in het begin, ik wil het niet meer arrogant te doen. Maar als je fractievoorzitter bent van de grootste partij, dan en je zegt ja op een uitnodiging, gaan ze niet van tevoren doornemen wat je gaat zeggen. Dan mag je in principe inmiddels zeggen wat je vindt.
De voorlichting?
Nee, de redacties.
Dat
kan dan zijn, dan zei oké, nou die komt en dan probeerde wel iets van... En soms valt het ze achteraf tegen. Ik had al gehoopt dat je scherper zou zijn op die en die.
Ja.
Maar goed, het is niet een blokkade meer. Maar in het begin is het wel van, ja, wat ga je dan zeggen? Ben je dan... Ik neem aan dat je tegen dit plan bent.
Dus ja, dat is herkenbaar. Ja. Dat heb je als schrijver ook.
Ja, precies. En als je dan niet zegt...
Of je leuk genoeg bent.
Ja, en ik ga het niet absorberen. Dan zeg ik, ja, dan bellen we iemand anders die wel tegen is.
Ja.
Nou, oké, dat kan. Dus dan krijg je natuurlijk wel een opwaartse druk. Of nou, dan zeg je bijvoorbeeld, ja, het CDA wil zo ver gaan. Maar als jullie verder gaan, dan zetten we jullie quote erin. Dus die...
Dat zijn politiek journalisten in Nederland.
Ja, dat gebeurt. Van hun redactieoptiek. Die hebben gewoon een voorstel van een linkse partij bijvoorbeeld. Of er is een incident gebeurd. En die willen gewoon weten. Die willen bijvoorbeeld niet hebben dat zij openen met iets op volume 50. En dat dan de concurrent de andere partij heeft die er overheen gaat.
Ja.
Of ze bellen ook heel simpel. Als jullie voor zijn, heeft het de meerderheid.
Ja.
We krijgen ook wel eens moties van de andere partijen via journalisten aangereikt. Die dan zeggen, ja, de Partij van de Arbeid gaat deze motie indienen.
Ja.
Die zijn dan niet bij ons langs geweest om steun. Denk, ja, daar zullen ze of nog niet aan toegekomen zijn. Of ze willen niet dat we meetekenen. Ook alle respect, dat is geen enkel probleem. We kunnen altijd voorstemmen of tegen. Mm-hmm. Maar dan is het nu. Het nieuws is natuurlijk veel groter. Kamermeerderheid is voor. Mm-hmm. Dan PvdA heeft plan. Mm. Dus dat is wel een vast onderdeel. Van hoe het werkt eigenlijk. Mm-hmm.
Ja, wat mij wel opvalt is als je dan... Ik had zo'n rapport van 2009 of zo. En dan gaat het ook over parlementaire zelfreflectie. En eigenlijk zie je de hele tijd dezelfde dingen terugkomen. Ja. Ook in parlementaire enquêtes zijn het vaak precies dezelfde thema's.
Ja. Wat komt er dan terug?
Nou ja, incident gedreven. Meer aandacht voor uitvoering. Vandaag, we zitten hier nu in de podcast, komt weer een rapport over... De uitvoering wordt nu gepresenteerd. Er zal ongetwijfeld ook de conclusie zijn, meer aandacht voor uitvoering.
Ja, even voor de leek, uitvoering van wetten door allerlei overheidsinstanties.
Ja,
Sociale Verzekeringsbank, bank, UWV, daar hebben we te weinig
Belastingdienst,
aandacht voor.
Belastingdienst, ja. Dat er nog altijd vaak een behoorlijke kloof is tussen wat je op papier zet en wat het dan uiteindelijk wordt in de praktijk.
Ja. Bijvoorbeeld toen ik staatssecretaris was... We delen boetes uit aan verkeersovertredingen. Gaat super automatisch. CIB in Leeuwarden, super strak geregeld.
Ja. Heb je al wat over gezegd, geloof ik?
Dat hoor ik dadelijk wel wat ik allemaal fout ga zeggen nu. Ik ga het toch eerst zeggen. Ik ga eerst vragen wat je vindt. Nou, mijn idee was, mensen krijgen een boete. Ik vind dat je alle boetes moet betalen. Maar daarna krijg je een verhoging. Nou, ik vind dat heel veel gevallen, vind ik dat terecht. Want er zijn gewoon mensen die de boete niet betaald hebben, die hem hadden kunnen betalen. Die krijgen een verhoging als prikkel om hem te betalen. Werkt best oké voor heel veel mensen. Denk je, of een waarschuwing eerst nog. Denk je, oké, dat werkt. Je kunt gewoon zien hoeveel betalen meteen, hoeveel naar de eerste waarschuwing. Er zijn ook mensen bij die envelop niet openen, omdat het geen zin heeft om hem te openen. Maakt niet uit hoe hoog je boete is. Als je geen geld hebt, dat heeft gewoon geen... Maakt niet uit. Werkt niet. Kunt de boete verhogen. Ja, ik had geen geld. Een hogere boete kan ik ook niet betalen. Uiteindelijk wil je een systeem waarin je daar rekening mee houdt. Ik ben niet voor inkomensafhankelijke boetes. Ik had wel eens een vraag uitgezet. Kunnen we het niet zo regelen? Antwoord was eigenlijk nee. Nou, ik ging op werkbezoek en ik stelde die vraag daar gewoon aan iemand die achter een computer zit en al die dingen doet. En toen zei ik, kan dat niet? En toen was het antwoord weer nee, want het systeem kan dat niet zien. Maar die persoon was gelukkig intelligent en mondig. Dus die vroeg door. Die zei, maar wilt u niet eigenlijk gewoon... voorkomen dat mensen die het niet kunnen... dat ze uiteindelijk hun hele leven alleen maar de verhoging aan het betalen zijn. Ik zeg, ja, dat kan ik wel op een andere manier regelen. Ik zeg, waarom wist ik dit niet? En die ging me toen uitleggen. Dus ik ging gewoon vragen stellen, wat zou jij nou doen? Nou, ik zou best wel eens iemand willen bellen. Gewoon. In plaats van dat ik weer een verhoging stuur. Om te kijken waar het aan ligt. Het liefst zou ik zien bij de Belastingdienst... of iemand gewoon een inkomen heeft, maar dat mag allemaal niet. Oké, privacy, ook respect. Want dan zou het makkelijker kunnen, automatischer kunnen... Kun je gewoon zien, ja, iemand is berooid. Ja, dat gaan we op een andere manier oplossen. Nou, toen zijn we dus begonnen. Ik zal het even fast forward doen. Uiteindelijk zijn we erop gekomen dat we betalingsregelingen aanbieden. Dat je gewoon belt en zegt, kunt u dit in de maand missen? Want u zult wel die boete moeten betalen. Ja, tientje lukt misschien wel. Oké, dan bevriezen we in elk geval elke verhoging. Nou, dan heb je nog, volgens mij heb je daar wel iets over gezegd. Jesse, heb je nog dat drama met die mensen die denken, deze boete heb ik al gehad. Met die auto's die onverzekerd buiten staan. Terwijl voor het systeem is dat een nieuwe boete. Die mensen dachten, wat een eikel staan bij de overheid. Deze boete heb ik al betaald.
Yeah.
Dus betalen ze hem niet. Want je kunt elke dag een nieuwe boete krijgen voor die auto die onverzekerd buiten staat. En dat telt dan ook maar op. Terwijl je wil mensen wel sanctioneren voor de fout die ze hebben gemaakt. Maar niet eindeloze... In een endless loop van verhogingen en boete laten rondcirkelen. Nou, door de ideeën van de uitvoering de rechtstreeks te koppelen, in mijn geval als staatssecretaris en ook daarna met de Kamer te gaan praten, ben ik gewoon, mijn eigen partij had ik best moeite om te overtuigen. Van nee, mensen komen niet onder hun boetes uit. Nee, ze vervallen niet. We zorgen dat ze de boete betaald krijgen, maar niet de verhogingen. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Eerst vanaf hogere bedragen en inmiddels is het ook gelukt voor iedereen. Dus je kunt nu gewoon een betalingsregeling krijgen. Mm. Dus klein voorbeeld, maar het is niet alleen maar pessimistisch zijn. Je hoeft niet alleen pessimistisch te zijn als je die gesprekken maar concreet voert en niet alleen denkt, ik wil het zo oplossen, op middel gedreven, maar gewoon wat is het doel? En dan de uitvoering vragen, hoe zouden jullie dit kunnen?
Maar nu, mag ik daar, want ik vond met die verkeersboetecasus ook wel fascinerend dat het met die onverzekerde auto's, dat het zo lang heeft kunnen duren en zo lang heeft door kunnen zetten. Want je hebt daar dus op een gegeven moment dat de wet wordt gewijzigd, dan krijg je eerst een boete van €400 voor een onverzekerde auto.
Ja.
En dat wordt dan 300% bovenop gegooid, gaat naar €1200 op een gegeven moment. En dat is ook, nou ja, dat is ook een beetje.
Hoeveel Kamerleden denk je dat die in de naaste omgeving iemand hebben met een onverzekerde auto?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet echt veel, want het heeft heel lang geduurd voordat dat doordrong.
Ja, dus je moet eerst weten dat er een probleem is.
Ja, komt wel in 2011 komt er dan een wet. Mm-hmm. En daarin wordt eigenlijk in de blessuretijd wordt er in één keer ingefietst. Nee, we doen niet een verhoging van zeg 50%, maar 300%.
Ja.
Dat is ook overigens een beetje ingegeven door financiële overwegingen bij veiligheid en justitie. Maar dan denk ik ook wel van, ja, hoe kan dat nou dat zoiets passeert? Want het is wel een beetje absurd om het 300% erbovenop te gooien.
Het was geen vergoeilijking toen ik het je vroeg. Het was een poging om een verklaring te zoeken.
Ja, ja, ja.
Het beeld wat je dan hebt. Sowieso kan het inderdaad zijn dat er ook nog bij de begrotingsbehandeling een wens was om, ik noem even een dwarsstraat, die komt namelijk ieder jaar terug. We hebben in Nederland de uitstapregeling voor mensen die voor sekswerkers die willen stoppen met sekswerken. Daar hebben we een programma voor en dat wordt gesubsidieerd. En elk jaar zegt de minister, nou, moeten we dat nog wel doen? En elk jaar willen graag de christelijke partijen dat verlengen. Kost een paar miljoen.
Ja.
Nou, moet je ergens vandaan halen. Misschien heeft ze toen wel een slimmerik bedacht. Nou, als we de boetes nou verhogen op iets wat zo absurd is dat het echt wel heel dom is als je dat doet. Dat is dan het beeld.
Ja, ja,
je weet toch of je auto verzekerd is. Je hoort het gewoon niet te doen. Of je hebt een garage, of je verzekert je auto, of je verkoopt hem.
Ja.
Hoe moeilijk kan het zijn? Dus dan heb je een wereldbeeld van, nou, de mensen die dat zijn, dat overkomt je niet. Dus die kunnen we wel. En hoe vaak komt dat nou helemaal voor? Verhoog die boete maar, want boekhoudkundig zegt financiën dan dat het genoeg oplevert om die, ik noem even fictief voorbeeld.
Ja.
Ik weet niet of dit toen gelinkt was, denk ik niet.
Nee, maar, want het zat allemaal op eigen begroting bij Veiligheid en Justitie.
Ja, dus, precies, maar dit ook.
Oh, zo, oké.
Dat programma om die sekswerkers, dat uitstapprogramma, dat heet geloof ik de RUPS. Dat komt ieder jaar komt dat terug. Maar goed, dat zo kan het dus werken. Even analytisch om het aan te geven hoe het kan werken. Het kan dus zijn dat de slimmerik bedenkt dat bij financiën geven ze daar zoveel voor. Dat is precies wat we nodig hebben. Doe maar een amendement en dan merken we wel of het een probleem wordt. Zo kan dat gebeuren, omdat er op dat moment een grote wens is, politiek, om iets anders te betalen.
Mm-hmm.
Die onderhandelen, inmiddels zitten die boetes. Toen ik daar bij justitie zat, hadden we inderdaad elk jaar een probleem. Dan zei de minister van Financiën, je hebt tekort. Je hebt te weinig boetes uitgedeeld. Ik zei, nou, boetes uitdelen doen we om gedrag te sanctioneren. Mm-hmm. Niet om geld op te halen. Mm-hmm. Ja, dat kan wel wezen. Maar er stond zoveel geraamd, heb je niet gehaald. Dus waar ga je bezuinigen? Ja, je hebt de rechtsbijstand gaan bezuinigen, of op gevangenissen, of je moet gewoon meer boetes uitschrijven. Ja, we hadden afgesproken dat we geen targets meer zouden halen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dan heb je een tekort. Nou, dan zit je in zo'n cirkeltje.
Ja.
Nou, dan had je af en toe mazzel. Dan Vimpelcom was een grote zaak. Zo'n Oekraïense telecom OM achteraan zat. Ja, er worden natuurlijk jarenlange rechtszaken met onzekere uitkomsten. En tegen de tijd dat de straf opgelegd wordt, is het bedrijf weg of het geld weg. Dus is er een transactie gesloten voor honderden miljoenen. Ah, mooie begroting gered.
Ja, dat is wel best pervers.
Ja, dus inmiddels hebben we, valt dat bij financiën.
Ja.
Dat betekent ook dat justitie ook niet meer zo'n meevaller heeft. Als er twee grote vissen een schikking doen, dat is geen meevaller voor justitie meer. Maar zo hoort het ook te werken. Dus inmiddels hebben we dat veranderd, dat systeem. Misschien leidt het er ook toe dat het OM in bepaalde gevallen denkt, nou, misschien leidt dit tot, is het duurder voor de belastingbetaler, want de zaak duurt langer en we gaan niet zo'n schikking treffen. En financieel worden we misschien, belastingbetaler is er slechter bij af. Maar het geeft wel een groot gevoel van rechtvaardigheid als we ook eens een veroordeling hebben van een bestuurder van een groot bedrijf die gewoon de zaak hebben getild.
Mm-hmm.
Anders heb je een perverse prikkel voor een transactie.
Ja, ja, ja.
Hm. Dus maar probeer het een beetje optimistisch te houden dat er wel enig lerend vermogen
is. Nee, dat is zeker zo. Maar het valt mij, kijk, dat ik bedoel, er is altijd lerend vermogen, maar ik vind die doorlooptijden van, zeg maar, dat het misgaat tot de oplossing, vind ik erg lang duren. En ook bij deze wet, hè, er zijn 18.733 mensen de gevangenis in geflikkerd omdat ze niet zo'n boete konden betalen voor een onverzekerd voertuig. Ja, en ik heb sommige van die mensen dan ook gesproken en dat zijn echt, ja, hemeltergende verhalen.
Ja.
En
gijzeling is dat.
Ja, gijzeling. Ja. En dan heb je eigenlijk al, ik geloof in 2012, zegt al een kantonrechter in Breda, die zegt van er worden hier volledig geautomatiseerd gewoon standaard beschikkingen bij ons gedeponeerd deze moet de gevangenis in. Want en als iemand dan niet komt opdagen op die zitting, dan gaat het gewoon door. Daar zit ook een soort mensbeeld achter, dat mensen dat allemaal maar begrijpen, al die boetes. En dan, als jij wordt opgeroepen bij een rechter, dat je dan verschijnt. Nou, dat doet 70-80% niet.
Nee, ik snap dat.
Ik vond dat daar wel erg pijnlijk. En ook bij de VVD. Hè. Kijk, bijvoorbeeld die verhogingen. Daar zijn wel amendementen geweest van de SP, geloof ik. Van laten we dat niet van €400 naar €1200 doen, maar naar 400 naar 700 bijvoorbeeld. En dat wordt allemaal tegengestemd wel.
Ja, dat klopt. Omdat het dat heeft op dat moment, niet om te verdedigen, maar dat heeft op dat moment financiële consequenties.
Ja, maar...
En het aspect van de coalitiepolitiek in Nederland heeft hele mooie kanten, maar verkleint ook de ruimte om dan nog daar buiten de deur dingen te doen. Dus er is geen verdediging. Dat kunnen we ook doen. Dan moet jullie aangeven probeer ik mee te analyseren. Ja. En daar zit ook voortschrijdend inzicht in. Het voorbeeld wat ik net noemde bij die boetes. Dat was jarenlang, zei mijn eigen partij, je moet gewoon je boete betalen. Ja, daar is niemand tegen. En was het niet te snel van dat het allemaal zielig is. Want dadelijk worden die dingen kwijtgescholden. Kun je gewoon ongestraft door rood rijden. Dat is natuurlijk het beeld. En die mensen, die moeten het ook gewoon betalen. Omdat ze toevallig wel hun zaakjes beoorde hebben. Ja, natuurlijk hoor je dat soort argumenten ook. En heeft dat ook met je, niet alleen met je mensbeeld te maken. Maar ook, nou, dat heb ik later in een van die vele boeken die op Goodreads ook staan, ook gelezen. Soms zijn dingen heel simpel, maar je beseft ze pas als je erop gewezen wordt. Mm. Een probleem dat jij vaak hoort, wordt groter. Dus als jij gewoon heel vaak iemand aan de lijn hebt en spreekt met een probleem, dan wordt dat probleem in jouw beeld van de wereld, is dat een groter probleem. Mm. Terwijl misschien hebben maar vier mensen het, maar als dat alle vier mensen zijn die jou bellen, dan is het groter dan wanneer het probleem bestaat bij mensen die je eigenlijk nooit spreekt, die je niet persoonlijk van hebt gehoord hoe groot dat probleem is.
Ja.
Dus dan wordt ook vaak, natuurlijk, ik snap ook het cynisme dat ze zeggen van, het is allemaal politiek, want nou spreek je die mensen en nou heb je het in één keer wel. En toen de 10 keer in een nota stond, ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat bij ieder mens het zo werkt, dat als het heel indringend persoonlijk bij jou verteld wordt, het een heel ander effect heeft dan wanneer het in een nota staat.
Ja.
Ook neem een onderwerp, heel ander onderwerp, maar neem een onderwerp als hoe denk je over het fenomeen Zwarte Piet. Ja, het maakt heel veel uit of ik ergens een rapport te lezen krijg waarin je voor racist wordt uitgemaakt. Of dat iemand gewoon vertelt wat hem als kind is overkomen.
Ja.
Dus
dat is wel iets waar je dan, want dat zag ik ook een beetje in dat VVD-partijprogramma, dat het vond ik nog niet heel erg uitgewerkt, maar je had dan op een gegeven moment iets van dat je het recht moet hebben om fouten te maken.
Ja, we hebben dat eruit gehaald uit het concept omdat we dachten dat het belachelijk gemaakt zou worden. Dat hebben we namelijk in Frankrijk, heeft het ook voorgesteld, werd het ook belachelijk gemaakt. En je krijgt natuurlijk heel snel vragen, ja, wat is dan een fout en
ja,
wat dan
precies,
niet?
Ja, precies. Nou, dat vond ik dus ook een beetje vaag nog. Maar ja, het klonk wel ook als reageren op dit soort casussen.
Dat is het ook. En het is ook vaag. Maar dit is ook weer, ja, we hebben eigenlijk hetzelfde risico wat je neemt als je zelf kritiek geeft. Het voorbeeld wat jij gaf, dat er dan een partij aan, dat in dit geval Marijs aankomt en zegt, nou, weten we ook zo dat het bij de VVD gaat. Terwijl ik denk, nou, ik hoorde een SP'er het zeggen van Raak in een podcast. Ja. En ik denk, laat ik hem nou niet de enige zijn. Hij heeft gewoon gelijk. Het is ook mijn verantwoordelijkheid om aan te geven dat ik dat herken. En dat het ook bij ons iets is. En om te voorkomen, want je kunt gewoon hebben, 10 mensen in een kamer kunnen alle 10 van zichzelf denken, we moeten het anders doen. Maar ja, ik ben de enige die er zo over denkt.
Ja.
En dat je kunt een situatie hebben dat alle 10 dat denken. En ook denken dat ze de enige zijn. Dus dan moet je het een keer uit gaan spreken. En kijken of het dan anderen ook verleidt om.
Maar bijvoorbeeld dat recht om een fout te maken.
Ja.
Om dat een beetje concreet te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iets als de schuldsanering heel snel.
Mm-hmm.
Dat toch ook wel, nu is dat een vrij lang en bureaucratisch traject voordat je daar doorheen bent.
Mm-hmm.
Zou je daar niet een beetje moeten zoeken dat mensen ook makkelijker dan van hun schulden kunnen af kunnen?
Ja, Maar dat van je schuld af kunnen. Dat is wel heel makkelijk gezegd en heel complex. En nou merk ik meteen dat ik weer in de reflex schiet. Ja, maar welk tweede orde effect heeft dat dan?
Mm-hmm.
Wat lokt het uit bij mensen? Schulden overkomen je doorgaans. Waar je volgens mij snel af moet kunnen, is dat het al heel je leven beheerst.
Ja.
Dus dat je een soort stopknop hebt, dat die schuldsanering wel begint met oké, je kunt weer gaan opbouwen.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook in mijn naaste omgeving gezien dat iemand zei, gewoon de baan opgaf, omdat die persoon, nou, het was een heel mooi traject, goede baan, auto van de zaak, telefoon van de zaak, ja, en wel schulden, dus je houdt een deel van je salaris over. Mm-hmm. Maar wel ook een auto en telefoon en een salaris, ik denk dat het dan op net iets boven bijstandniveau blijft. Ja, de rest moet je betalen.
Ja.
Die is gewoon baan opgezegd. Ja, ik ga niet werken voor de fiscus.
Ja.
Wat moet ik dan? Dan ben ik 3 jaar bezig mijn schulden af te lossen. Ja, zoek het maar uit.
Maar kijk, dat is natuurlijk wel een beetje hoe die WSMP nu ook werkt. Hè? Want, of de wetschuldsanering natuurlijke personen, sorry.
Mm-hmm.
Maar daar zit een enorm armoedeval karakter in. Want je moet dus 3 jaar lang...
Wat is de armoedeval?
Nou ja, dat als je meer gaat werken, ja, dat het niks oplevert. Mm. Kijk, gemiddeld komt er bij de WSMP geloof ik nog maar 20% van het geld terug. Dus dan ben je 3 jaar lang maximaal aan het aflossen.
Ja.
En de schuldeisers schieten daar eigenlijk de facto niet heel erg veel mee op. Want ze krijgen toch dat geld niet terug bij de meeste mensen. Lang niet.
Ja. Okay.
Nou ja, dan vraag ik me af, waarom duurt dat dan 3 jaar? Want mensen hebben dus geen enkele prikkel meer als ze bijvoorbeeld in de bijstand zitten om extra te gaan werken. Want alles wat ze extra verdienen gaat naar hun schuld.
Geen economische prikkel.
Nee, maar dat bedoel ik dus. Het is puur punitief geworden. Nou, het is een soort moreel. Het is een calvinistisch moreel.
En
dan denk ik,
dan
zie ik hier een zakelijke jongen zitten als Klaas Dijkhoff van de Liberalen.
Ja.
Dan denk ik, als je zakelijk met schulden omgaat. He, dat doen we ook bij bedrijven inmiddels. Er is de nieuwe wet gekomen. Kijk je zakelijk naar wat kan mensen nou nog aflossen.
Maar als diezelfde ondernemer over 3 jaar weer voor die rechter staat met hetzelfde verhaal, gaat de rechter het niet nog een keer doen?
Nee, dat vind ik prima.
Omdat je zegt,
laten we het 1 keer in de 10 jaar iemand het recht geven om heel makkelijk van zijn schulden af te komen. Je gaat naar de rechter en je krijgt gelijk of 1 jaar een traject of je doet het gelijk.
In Amerika doen ze dat ook beter, toch?
In Amerika is het gewoon, je gaat naar de rechter, geeft een lijst van je bezittingen en dan wordt dat verkocht.
Mm-hmm.
En dan ben je schuldvrij. En dan mag je niet binnen een termijn van 10 jaar.
Dat is eigenlijk een belangrijkste vorm van sociale zekerheid.
En dat is eigenlijk...
Daar zit natuurlijk bij hen wel aan gekoppeld dat je de dag daarna wel een groot probleem hebt. En hier in Nederland heb je natuurlijk het aspect dat je de dag daarna, even uitgaande van dat je geen werk hebt, natuurlijk wel recht hebt op sociale voorzieningen. En dat er dan ook schuldeisers zijn die zeggen, oké, nou is alles geschrapt. En er is wel meteen een uitkering. In Amerika is alles geschrapt. En is er daarna, dag daarna geen, ja, misschien een paar voedselbonnen, maar het is geen uitkering. Dus ik.
Maar wat vind jij belangrijk aan dat soort van dat punitieve karakter van de schuldsanering? Want we constateren dat het zakelijk
Er zit een element van rechtvaardigheid in.
Maar waarom bij bedrijven niet bijvoorbeeld?
Ook?
Nee, daar zit geen punitief. Niet zo'n, daar zijn we zelfs nu die wet homologatieakkoord die er net doorheen is gekomen. Dat is juist heel erg dat we zakelijk gaan kijken, wat kan een bedrijf nog betalen? En dan gaan we ze afschrijven, al die schulden.
Ja.
En nou, dat doen we bij natuurlijke personen niet, maar bij bedrijven
dat doe
wel.
Je uiteindelijk, we doen het na 3 jaar, is je kritiek.
Ja, het is heel erg vingertje, moreel. Je moet wel een beetje kunnen bloeden.
Het ligt eraan. Ik weet niet, ik ben niet mee eens dat het vingertje, moreel en bloeden en alsof het een soort zelfstraf is. Je hebt er ook vruchten voor geplukt. Het is niet zo dat je in de schuld zit en niks hebt. Die schulden zijn ergens door ontstaan.
Ja.
En dan vind ik wel dat er meer ruimte moet kunnen zijn om te beoordelen hoe dat is gekomen. Is het een opeenstapeling van pech? Vind ik het anders dan wanneer het een groot bestedingspatroon is. En een beetje los van wat die bedrijven er anders mee om moeten gaan. Maar koop op afbetaling en niet opgeven van inkomsten en dat soort zaken. Dan vind ik het. Ik vind dat er wel een moreel oordeel moet kunnen zijn over wat iemand gedaan heeft, hoe die in de schuld is gekomen. En in de gevallen dat het echt de stakker is met een opeenstapeling van pech. En ingewikkelde. Dat je als hij op het goede moment een bepaald formulier had ingevuld, mm-hmm. dat het dan allemaal goed was gekomen. Zo heb ik eerlijk gezegd bij asielzaken ook vaak gekeken. En er waren mensen die moesten het land uit. Maar als ze op tijd de pleegouders naturalisatie hadden aangevraagd, dan was er allemaal geen probleem geweest. Ja, dat vond ik dan een ander verhaal worden.
Maar dus, dat zit al in de wet. Je hebt gewoon een ter kwade trouw criterium en dan kom je überhaupt de schuldsanering niet in. Dus nee, je kan zeggen als je ter goede trouw bent.
Is ook, ja, maar daar zit natuurlijk wel wat tussen nog. In wat er in mensen die in de schuldsanering zitten, daar zit natuurlijk wel nog een laagje tussen. Niet per se ter kwade trouw, maar dat je wel denkt, ja, hier is wel dit gedrag moet je wil in de samenleving ook niet bepaald gedrag heel makkelijk zeggen, oké, nou ja, weet je, we schrappen het wel.
Maar waarom doen we dat bij bedrijven dan wel? Want bij bedrijven hebben we helemaal niet zo'n moeilijke toets en weet ik veel of iemand moreel het allemaal wel juist heeft gedaan als ondernemer.
Volgens mij ook, omdat je kunt heel snel beslag leggen op zaken. En als je als bestuurder zelf fout hebt gemaakt, kun je ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.
Dat is natuurlijk behoorlijk. Je ziet denk ik toch wel dat er een beetje een verschil is tussen hoe we nu met natuurlijke personen omgaan en bedrijven. In het faillissementsrecht, dat is volgens mij niet controversieel of zo. Dat kan elke faillissementsrechter je uitleggen.
Nou, dat moet hij dan maar doen.
Okay.
Want ja, ik vond het. Ik ben ook niet tegen verandering in de schuldsanering. En mm-hmm. ook daar zijn de afgelopen jaren heel cliché stappen gezet.
Ja.
Alleen ik ga niet meteen het aspect overboord zetten dat als je eenmaal in de schulden bent gekomen, dat altijd alleen maar pech zou zijn of dat daar geen morele component aan zit.
Het
is wel heel Nederlands dat het woord schuld ook altijd automatisch die morele component in zich heeft. Het is je schuld en je hebt een schuld. Dus in andere taalgebieden heb je gewoon twee woorden voor het feit dat je, dat mensen geld van je te goed mm-hmm. hebben of dat het je schuld is.
Mm-hmm.
Dus in Nederland wordt het sneller moralistisch, cultureel. Daar kan ik me wel in vinden. En dat er snellere methoden moeten zijn als je al weet hoe het over 3 jaar eindigt, om er gewoon sneller van af te zijn. Dat snap ik ook, zeker als mensen werken of als je tot een akkoord kunt komen met die schuldeisers. Maar de ene schuldeiser is de andere ook niet. Hè. We zien dat nu ook bij die kinderopvangtoeslag. De ene is een bedrijf dat gewoon, precies wat je zegt, spreadsheets heeft en zegt, nou, het kan lang duren, het kan kort duren, maar het gemiddelde is wat we terugkrijgen is ongeveer tussen de 10% en 20%. Dus als we met de overheid een deal sluiten op 15, scheelt mm-hmm. ons een hoop gedoe.
Ja.
Maar daar zitten ook mensen, kleine ondernemers bij. Voor wie die uitstaande schuld een veel belangrijker aspect is dan voor het energiebedrijf.
Ja,
ik heb een ideetje. Volgens mij wat nodig is. We moeten een beetje je gaan helpen met het reframen van dit soort ideeën. Zodat ze te rijmen zijn met je liberale, soms licht conservatieve inborst. Volgens mij is dat nodig. Ik luisterde een podcast waarin je het had over het basisinkomen. Dat vond je een beetje een irritant idee.
Heel rechtse conservatief idee.
Nou ja, er zijn versies ervan die rechtsconservatief zijn. Maar goed, het stuit je een beetje tegen de borst. Volgens mij een belangrijke reden was van, ja, je moet toch gewoon werken voor je geld. Weet je wel, dat is gewoon hoe ik tegen de wereld kijk en dat mensen dan gewoon gratis geld krijgen. Dat is raar.
Zeker.
En fair enough. Ik denk dat heel veel mensen
gratis geld is er niet, dus het is een herverdeling.
Precies. Ja. Dus wat je dan moet gaan doen, is het volgens mij iets anders gaan framen. Dus de liberaal kan dan zeggen van, oké, maar wat nou als we het zien als durfkapitaal? Dus iedereen krijgt een beetje durfkapitaal om in zichzelf te investeren. We noemen het geen basisinkomen, maar we noemen het een dividend. Weet je wel? Het is gewoon een soort van vrijheidsdividend wat we allemaal krijgen. Het is gewoon een soort van vloer om op te staan. Maar we gaan niet al die linkse taal erbij gebruiken. Dat zou je hier ook kunnen doen. Dus dat je zegt, oké, zo'n schuldsanering van 3 jaar. Ja, dat kan ik gewoon niet verenigen met mijn liberale principes. Weet je, je gaat niet 3 jaar iemand opsluiten in een soort van gevangenis met een betuttelende overheid die de hele tijd over je schouder gaat kijken. Nee, we maken gewoon een strenge scheiding aan het eind. We verkopen wat je nog hebt. We zeggen schone lei en gaan. Weet je wel, zo doen ondernemers dat ook. Faillissement, dat is iets waar je trots op bent. Hoe vaker je faillietje gaat, hoe toffer je eigenlijk vinden. Weet je wel, als je een echte liberaal weet, als je wat wil bereiken in een land, dan moet je dingen proberen, toch?
Het
je moet
niet,
gewoon risico's durven nemen.
Zeker.
En risico's impliceert
zeker,
mislukking.
Zeker.
Dus als jij in de schuld komt,
en
je, dat
verantwoordelijkheid
is eigenlijk
om die mislukking te
dragen. We hebben niet
genoeg
mensen die in de schulden komen in Nederland. Zo
maar dit is, maar dit is
dus ik wil je een beetje helpen. Ik snap heel erg dat je geen zin hebt dat je in de SP-achtige hoek komt.
Nee, maar je bent nu de rafelranden van het kapitalisme die ik wil bijschaven, volledig aan het bijslijpen. Dus dat is een beetje het probleem. Want je legt nu een collectieve verzekering achter individueel risico. En dus de verantwoordelijkheid voor het falen wentel je af op het collectief. Dat vind ik, dat is nou het grote probleem met al die grote bedrijven en banken die dat de afgelopen jaren in de foute hoeken van het kapitalisme hebben kunnen doen. Veel risico's nemen als het fout ging aankloppen bij de belastingbetaler.
Ja, nee, maar ik
ben dus daar moesten we juist vanaf.
Nee, maar ik weet, kijk, ik weet dus waar ik nou naartoe wil, zeg maar. Ik ben nou net van die frames af. Ik probeer te helpen om de juiste taal. Ja, maar ik ga een ander voorbeeld.
Ja, ik was net van die frames af. Dit klinkt een brief, veel te neoliberaal.
Ik heb een brief gekregen van onze premier, Mark Rutte. We hebben die allemaal gekregen.
Oh, oké.
vvd.nl/samen, kan je hem lezen. En ik vond het een geweldige brief. Ik heb er zeer van genoten. Ik vond het ook fascinerend. Ik denk dat als jij hem had gelezen 10 jaar geleden, dat je had gedacht van, ja, wat is er met Mark gebeurd? Zit hij aan de paddo's of zo?
Toen eigenlijk niet. Maar dat ga ik zo toelichten.
Maar ik noem even wat elementen die naar voren komen in die brief. VVD wil minimumloon omhoog. De VVD wil het eigen risico in de zorg bevriezen. VVD wil recht hebben om een keer een fout te maken, hebben we het over gehad. VVD wil maatregelen tegen belastingontwijking en ontduiking. VVD wil, en dit vond ik de mooiste, niet bezuinigen, maar uit de crisis groeien door te investeren.
Zeker.
Ah, dat is toch fascinerend. Ik bedoel, in 2010, toen zaten we net na de financiële crisis. Toen kwam net het bezuinigingsevangelie op. Gewoon de hele notie uit de crisis groeien door te investeren. Als iets als, laten we zeggen, de PvdA dat zei. Dan was meteen het hoongelach. Bij de VVD was het natuurlijk van, ja, kom op, het is onzin, zeker. Weet je wel.
En nog.
Maar ik ben zo blij dat jullie het echte ondernemersgeluid weer terug hebben. Gewoon dat jullie weer inzien dat als je geld uitgeeft, dat natuurlijk, dat kan verspillend zijn. Je kan gratis bier uitdelen, dat levert niks op. Maar er bestaat zoiets als een investering met een rendement.
Zeker.
Weet
dat
je
doen ook al.
Dus stel bijvoorbeeld, je helpt daklozen van straat af. Nou, dat is geweldig. Dat is een investering met een soort van 300% rendement.
Eén voor één.
Iedere euro die je erin stopt, krijg je terug.
Nee, dat niet.
Ik ben zo blij dat jullie dat...
Dan moet je dat beter doen. Dan moet je het één voor één gaan aanpakken. Dat is wel zo. Problemen in Nederland, wij smeren het uit. Dus we hebben dan daklozenbeleid waarbij je iedereen niet laat creperen. Mm-hmm. Maar dat helpt niet. Als je één voor één echt getarget iemand aanpakt en zegt van we hebben, het is heel hard eigenlijk. Want je zegt, we hebben per ene gemeente, we kunnen dit met 10 mensen doen dit jaar. Mm-hmm. En volgend jaar weer 10. Mm-hmm. Dan heb je op langere termijn. Heb je echt veel meer mensen echt geholpen. Wat we nu doen is alles helemaal uitsmeren elk jaar, zodat je dan net niet crepeert. Ja. Dus ik ben het met je eens, als je daar echt gericht op inzet en investeert, dan los je dingen op.
Hoe heet die VVD-wethouder in Amsterdam ook weer, die daar tijd zat? Ik ben hem even kwijt.
Van de Burg, Wiebes.
Ik ga het opzoeken. In de show notes. In ieder geval, dat vond ik altijd interessant. Dat in dat debat waren het vaak VVD'ers die zeiden van, jongens, laten we... Tijdens midden in de crisis, die zeiden van, laten we niet bezuinigen op daklozenopvang. Ja. Want wij hebben straks veel hogere kosten op zorg, politie, justitie. Mm-hmm. Je verplaatst die problemen.
Ja.
Dat is zo'n voorbeeld van sociaal beleid met een rendement. Zo moet je de basisinkomen wat mij betreft trouwens ook zien. Dat er heel veel bewijs is dat als je mensen uit de armoede trekt, dat je gewoon... Armoede is een enorme verspilling van geld. Dat kunnen we helemaal niet, dat kunnen we helemaal niet betalen als land. Dat is allemaal potentieel talent. Dat zijn allemaal mensen die nuttig werk kunnen doen. En die
graag.
Laat je nu verpieteren. Of je sluit ze 3 jaar op in de schuldsanering. Kom
ik
op.
Zou ze heel graag nuttig werk laten doen.
Dus, maar kan je even daarop reflecteren? Op die verschuiving die er plaatsvindt.
Zeker.
En ik wil daarbij ook echt zeggen dat ik... Ja, ik heb ook...
Ik heb een heel boek over geschreven.
Ja, zeker.
Mocht deze podcast kort zijn. Nou, niet alleen jullie boeken zijn te kopen.
Ik snap ook dat het een soort van zoeken is naar...
Ze verkopen wel beter die van
een nieuwe taal. Want je wil zeg maar die ideeën niet verkondigen in de standaard linkse betuttende manier van... Oh, mensen zijn zielig en we gaan ze helpen, bla bla bla. Dus je wil daar een beetje je eigen nuchtere Klaas Dijkhoff taal bij hebben.
Nee, het valt allemaal mee. Ik heb namelijk ook bij de gesprekken die ik voor het boek heb gevoerd... Ben ik juist, heb ik gewoon even scheid gehad aan al die frames. Omdat dan moet ik namelijk gaan vechten op een terrein waar ik mezelf niet in herken. Mm-hmm. Met karikaturen van mijn partij en mijn gedachtegoed. Waar ik van altijd van denk, over wie hebben die mensen het? Die linkse mensen. Ik ben het in ieder geval niet. Oh, je bedoelt wel mij. Nou, zoek het lekker uit. Mm-hmm. En als ik dan een goed gesprek had met mensen, ook in de gemeenteraadspolitiek altijd, dan was de conclusie, je bent eigenlijk helemaal niet rechts. Ik denk, nou, ik ben net zo rechts als het begin van het gesprek. Alleen, mijn ideeën kloppen kennelijk niet met jouw vooroordelen. Prima. Kijk, het vooroordeel wordt vaak dan ook hele actuele rolmodellen komen er altijd bij. Dan komt de VVD is liberaal, / conservatief, neoliberaal, ook dat is een scheldwoord op zich, maar oké. En dat is allemaal terug te voeren en dan krijgen we Thatcher en Reagan. Mm-hmm. Dat zijn zeg maar de rolmodellen. Nou was Reagan een geweldige communicator. Was in hun tijdsgeest had je te maken met een enorm grote overheid. Dat hebben we in Nederland ook gehad. En die ga je dan bevechten. Want dat was toen degene die de vrijheid en de creativiteit en ondernemerschap in de weg stond. dan moet je die aanpakken. Op het moment dat dat sociale voorzieningen zijn die onhoudbaar zijn met het oog op de vergrijzing, zoals voor 2010 al, het had al eerder gemoeten, dat was waar we voor waarschuwden, zodat je daarna weer kunt investeren, dan moet je dat aanpakken. Maar het houdt natuurlijk wel een keer op. Het is niet dat als je in een bepaald moment in tijd zegt de overheid is te groot, betekent niet dat die steeds maar kleiner moet worden. En dat betekent dus ook dat je kiezers verliest. Hè? Een ander hard voorbeeld, 2010 strenger straffen. Inmiddels zijn Nederlandse straffen boven het Europees gemiddelde. Mm-hmm. Ik vind dat onze straffen, een paar kleine dingen nog, maar ik zou niet meer in brede zin zeggen, we straffen te soft, we moeten strenger. Nou, een deel van de kiezers zegt, nou, jullie hebben daar best wel stappen gemaakt, vind ik goed. Deel van de kiezers zegt, nee, ik wil altijd strenger straffen. Maakt niet uit hoe streng het is, het interesseert me ook niet, ik weet het ook niet. Maar ik vind gewoon strenger straffen fijn. Nou, die kiezers raak je kwijt. Dus als je op een gegeven moment dingen hebt bereikt, of dingen niet hebt bereikt, of de wereld verandert, moet je dat ook aanpassen. Je kunt niet maar blijven een overheid blijven verkleinen. We leven niet meer in de tijd van Thatcher en Reagan. Dingen schieten altijd door. Dat is altijd de tragiek van een beweging die je goed vindt. Mensen die, privé is het ook vaak zo. Dan heb je iets nieuws en denk je, dat is goed voor me als ik dat ga doen. Mm-hmm. Nou, soms schiet je erin door, moet je het weer corrigeren. Je hebt het helaas meestal pas door als de symptomen ervan van het doorschieten zich manifesteren. Dus je had dan liever, als je terugkijkt in de tijd, misschien eerder ingegrepen. Eerder minder bezuinigd of in meer geïnvesteerd in uitvoeringsorganisaties. Maar ja, de boel moet wel gezond en op orde zijn daarvoor. Mm-hmm. En dat heb je wel moeten doen. Het was niet een luxe keuze toen we gingen bezuinigen. Mm-hmm. De linkse partijen, ik snap het wel, ook omdat het natuurlijk 10 jaar lang de grootste zijn, wordt het allemaal opgehangen aan Rutte. En de PvdA wordt er ook niet graag aan herinnerd. Maar heel veel bezuinigingen, het fenomeen dat we moesten bezuinigen met de PvdA samen, dat was niet de discussie. De discussie was waarop en hoe.
Ja, nou, er was wel een discussie, maar in ieder geval politiek gezien dacht op een gegeven moment zelfs de SP dacht van, we moeten bezuinigen. Ja, het was natuurlijk niet waar op dat moment. En ook toen waren er een heleboel economen die zeiden, of althans verstandige mensen die zeiden, hou je mee op. Op een gegeven moment zei zelfs het IMF, hou je mee op.
Het IMF op een gegeven moment zeiden ze, hou je mee op.
Maar CPB is nu ook wel.
Maar ze zeiden, ja, nu wel. Maar hou je mee op, iets anders dan begin er niet aan.
Nee, maar toen was de politieke. Maar dat is interessant, dat heel Nederland is veranderd eigenlijk. Dus in die zin gaat het niet zozeer om verschillen tussen partijen of zo, of wie doet het goed in de peilingen. Ik vind het gewoon fascinerend dat je nu een brief kan krijgen van de premier die zegt, we gaan uit de crisis groeien door te investeren. Ja, dat werd niet serieus.
Snoeien om te groeien was het.
Toen was het snoeien om te groeien.
Dat zit er toch al in, dus.
Snoeien om te groeien. Je was vergeten.
Dus je moet eerst
tegenovergesteld.
Ja, maar dat is eigenlijk tegenovergesteld.
Nee, je hebt toch eerst moeten snoeien?
Nee, dit is groeien om te groeien. Leven om te groeien, zegt
zeker,
hij nu.
Zeker, omdat je gesnoeid hebt.
Ja.
De IMF heeft toch nooit gezegd,
kan je alles rondbrengen.
Nee, sowieso, dat is mijn vak. Maar het IMF heeft toch nooit, heeft op een gegeven moment gezegd, nu moeten jullie gaan investeren. Maar ze hebben niet gezegd, je had niet de pensioenen moeten hervormen. Je had niet dit moeten doen. Er werd eerst gezegd, jullie hebben structurele problemen in je economie. Je hebt echt economische problemen die verhinderen te groeien. Nu hebben we, nu zeggen, ja, je hebt een pandemie. Dat is geen probleem in je economie. En nu zie je dat je ook op bepaalde terreinen dreigt, innovatieterreinen, waar we over een paar generaties geld mee moeten verdienen, dat je dreigt het te verliezen. Dat ga je niet redden door alleen maar tegen bedrijven te zeggen, goh, die briljante ontwikkelingen, kom dat alsjeblieft hier doen. Je redt het ook niet in wereldwijd, daar hebben we tijdlang werkte dat nog, door te zeggen, als je nou iets hier komt doen, bieden we je al deze fiscale voordelen. Dus je moet ook daarin investeren om te zorgen dat je op onze waarden en op onze, liefst ook in onze economie en voor onze mensen banen scheppend, bepaalde ontwikkelingen in artificial intelligence of dat soort zaken plaats laat vinden. Kijk, het is een beetje alsof je, ja, nou, maar ik weet dat ik nu, maar ik ga er toch tegen in, alsof je tegen die tuinman zit, ja, nou ben je bomen aan het planten, je hebt ze vorige week nog gekapt. Ja, doorhout is inmiddels een besmette term in de corona, hè? Maar in de tuin werkt het wel zo. En natuurlijk schieten dingen dan altijd even door en worden het karikaturen en wordt het uitvergroot. We hebben een coalitiepolitiek. We hebben superveel partijen, dus je moet echt elk verschil wat je kunt vinden moet je uitvergroten om aandacht te krijgen en om de kiezers duidelijk te maken dat de een de ander niet is. Ik vind wel een verschil in. En natuurlijk is er wel een verschuiving. Ik zeg niet dat het hetzelfde beleid is. Maar er is ook een aspect dat er dingen in volgorde gaan en dat er dingen eerst moeten gebeuren voordat je het andere kunt doen. En dat is bij ons in de partij wel vaak de frustratie geweest. Dat we groot werden gestemd en aan de bak mochten op het moment dat er shit was. En nooit de kans kregen op het moment dat het weer de zon ging schijnen om te laten zien dat we ook konden opbouwen. Want dan werd er weer meer gestemd op andere op linkse partijen. En die dan meer in een hoogconjunctuur zaten. In paars hebben we dat die kans wel gehad. Die hebben we niet echt goed benut.
Maar het is nu toch niet dat de staatsschuld en zo er heel anders voor staan dan in 2009 of 2010. En de tekorten ook niet.
Maar goed. Maar de oorzaak van de tekorten zijn wel heel anders. En de vraag is, liggen die structureel in je economie? Of hebben we een economie die eigenlijk best goed loopt en onderliggend goed kan lopen? Alleen we hebben een of ander verschrikkelijk virus met maatregelen om die te counteren die de economie hard schaadt.
Ja, eigenlijk is de discussie die eindeloos.
Maar mag ik nog iets vragen? Want Rutger probeerde net ook even op te roepen van investeringen eigenlijk in het sociaal domein. Dat je eigenlijk grondoorzaken van een heleboel ellende probeert weg te nemen bij mensen. Mm-hmm. Dingen als dakloosheid, daar weten we van. Dat levert natuurlijk ook heel veel, nou ja, ellende op door politieinzet en door criminaliteit en dergelijke. Mm-hmm. Ik heb, met die verkeersboetes is een goed voorbeeld. Wat ik vaak, ook heel vaak als ik dan die mensen sprak, ja, die zijn dan de gevangenis in geflikkerd. En ja, die hebben dan wel, weet ik veel, gigantische GGZ-kosten maken die. Mm-hmm. Ja, wat ook best wel logisch is, want ja, je hebt schulden die niet saneerbaar zijn en je bent de gevangenis ingegooid en dan niet helemaal oorzakelijkheid, maar heel vaak is dat... En dat
ik zou zeker de eerste keer in zo'n situatie zou ik dat inderdaad anders benaderen.
Wat ik fascinerend vond, bijvoorbeeld, ik zat die kamerbrief van jou te lezen van ik wil betaling in termijnen mogelijk maken. En daar stond dan zo'n zinnetje waar heel veel in zit van ja, als wij bij het CIB gaan dreigen om iemand gevangen te nemen, dan betaalt hij in 40% van de gevallen wel.
Ja.
Wat het eerste is wat ik dan denk is, wat heeft hij dan niet betaald? Zou die niet huurschulden hebben gemaakt? Zou die niet... hij betaalt nu die boete van het CIB dan, omdat jij dreigt hem gevangen te nemen. En dan maakt hij waarschijnlijk elders een heleboel schulden bij zijn familie, bij zijn woningcorporatie. Dat kan, maar het kan ook het andere. Maar eigenlijk wordt er in die brief al vanuit gegaan dat hij dus wel kan betalen. En dat vind ik nou dat verkokerde overheidsdenken.
Nu zit je zelf ook verkokerd, maar je kijkt vanuit de andere kant van de koker. Want nu, jij maakt er ook een beeld van dat al die mensen in die categorie het andere zijn. En het probleem is, het is pluriform. Dus je hebt mensen bij wie gijzeling gewoon prima werkt, dat ze dan betalen, die gewoon er scheid aan hebben. Dat zijn ook dezelfde mensen die altijd in beklag gaan, alleen maar zodat de overheid minstens veel kwijt is aan die boete als ik hem betaald heb.
Ja, tuurlijk.
Prima, die heb je ook. Mag ook. Daarom is het veel belangrijker om vroeg die telefoon te pakken om eerst uit te vogelen welke mensen heb ik hier aan de lijn. Maar die wat je aanhaalt uit je brief is volgens mij de reactie op de vraag waarom schrap je niet de hele mogelijkheid tot gijzeling. Nou, je hebt hem
dat is uiteindelijk wel de facto gedaan.
Omdat je hem uiteindelijk je wil dat je er bijna nooit meer, dat je hem bijna niet meer gebruikt. Dat wil je. Dat is iets anders dan beginnen met het schrappen van die mogelijkheid. Wat je wil is dat je die mensen hebt gesproken. Dat je weet wat er aan de hand is. Dat je ook weet dat gijzelen zinloos is. Want het is nooit bedoeld als vervanging van je straf. Het is niet zo dat,
ja, het is gewoon
dat je zegt, nou weet je, ik heb toch even geen baan. Laat mij drie weken maar zitten. Dan hoef ik die boete niet te betalen.
Nee.
Dus het is bedoeld om af te dwingen dat het betaald wordt. Er zijn veel betere, menselijkere, subtielere manieren om misschien niet af te dwingen dat het betaald wordt, maar om te eindigen in een situatie dat er betaald is. Dat is wat je wil. Dus als ik vraag, kan ik op een andere manier de betaling afdwingen, krijg ik een ander antwoord dan wanneer ik vraag, jullie spreken die mensen, jullie kennen die mensen, jullie zien dossiers. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat er in meer gevallen de oorspronkelijke boete betaald wordt?
Mm-hmm.
En de eerste vraag is, het ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik ervoor mag nemen. Voor mij mag je er 5, maakt niet uit. Even los van de tijd.
Mm-hmm.
Dan krijg je een ander gesprek. Dan groei je toe naar een situatie waarin je die regelingen openstelt. Volgens heb ik ook te maken politiek. Ik moet er wel een meerderheid voor hebben. Als ik dat wil. Dus wat ik dan moet doen, ik begin met een categorie. En dan laat ik zien dat het werkt. Dat het niet leidt tot een hele hoop mensen die juichend door rood kunnen rijden zonder een boete nog te betalen.
Ja.
Dan is groeit een knop, politiek een draagvlak. Want die zien, waar ik bang voor was. Dat is wat ik eerder zei, ook in mijn eigen partij. Ik kon niet in één keer doen wat ik dacht dat verstandig was. Ja. Omdat er ook, wacht eens even, we moeten wel die boete terugbetalen. Nou, begin ik met de ergste gevallen. Laat ik 2 jaar lang zien dat het goed gaat. Dat er minder gijzelingen zijn. Dat het percentage oorspronkelijke boetes, dus niet de opbrengst in euro's. Want die kan best lager zijn doordat mensen hun verhogingen niet meer hebben gehad.
Mm-hmm.
Maar het gaat erom de oorspronkelijke boete. Die moet je betalen.
Mm-hmm.
Dus het kan best zijn dat je een hoger percentage betaalde boetes hebt en een lagere opbrengst, omdat je minder vaak toekomt aan verhogingen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk top. Zo zou het moeten werken. Als je dat kunt laten zien, dan groeit natuurlijk het draagvlak om dat veel breder te doen. Dus dat is wat je op dit onderwerp hebt gezien. Dat het in fases is gegaan. Eerst boven de 250 euro. En ergste gevallen. En dan zien mensen, het werkt. Mijn vrees wordt niet bewaarheid. En dan krijg je natuurlijk veel meer ruimte om volgende stappen te gaan zetten. En nog maar, beter om hiermee om
en,
te gaan.
En het idee van dat er veel gevolgschade is van armoede, zie je dat ook? En zie je dan ook daar dat bij de overheid heel veel verzorgingsstatelijke symptoombestrijding is, laat ik het zo maar zeggen. Dus, ja. Dus daar wordt heel veel hulpverlening en weet ik veel wat in geïnvesteerd. Terwijl dan vaak had ik het gevoel, als je dan met die mensen praat, wat is nu eigenlijk het probleem? Ja, mag je zit in diep in de schulden en je hebt weinig geld.
Je hebt zo'n club in Nederland, die heeft het Instituut voor Publieke Waarden, en die hebben allemaal van die casussen. Bijvoorbeeld iemand inderdaad in de GGZ of iemand in de dakloos. En dan gaan ze berekenen van oké, wat hebben we hier met z'n allen aan besteed?
Mm-hmm.
En dat zijn echt vaak enorme bedragen van een ton of zo op jaarbasis.
Zeker.
Van GGZ, politie, justitie, eerste hulp, weet ik wat allemaal. Terwijl als we eventjes buiten de kokers hadden gedacht of buiten de lijntjes en eventjes wat gratis geld hadden toegestopt in een bepaald geval of wat bureaucratievrij geld of een hulpverlener had iets gedaan wat eigenlijk misschien niet helemaal mocht en misschien niet helemaal... Weet je wel dat je ongelijke gevallen ook ongelijk gaat behandelen, volgens dat principe?
Ja, daar ben ik helemaal voor.
Ja.
Wat het dus... Ik heb liever een professional die met even om tafel zit, hoe lossen we dit op? Mm-hmm. Precies wat je zegt, jij zegt het al goed, ongelijke gevallen ongelijk behandelen. We gaan meestal uit natuurlijk van gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden, waarbij we ook nog eens heel veel verschillen... Maar er is eigenlijk geen gelijk geval, maar het juridisch principe hebben we gekopieerd ook naar de uitvoering van de verzorgingsstaat.
Mm-hmm.
En eigenlijk in Nederland is het quasi gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. En dat werkt niet. Omdat wat misschien op papier gelijk is, dat het andere mensen zijn, maakt het al dat je een andere oplossing kunt hebben. Lokaal, weet je nog die campagne van 2010, dat Mark Rutte boos werd bij een EO-uitzending, omdat die hadden beelden van een bijstandmoeder en die trokken ze dan echt, wat heel dramatisch gaan, trokken ze dan...
Ik zal het nooit vergeten.
Ze hadden doorgerekend, je weet het niet meer.
Nee.
Nee, maar mij staat het goed bij. Wat ze gedaan hadden is een extreme, bizarre doorrekening gemaakt van het programma. Tegen die vrouw gezegd, dit krijgt u, en dan pakten ze allemaal zo fysiek die briefjes eraf.
Oh ja.
Van dit houdt u over.
Oh, heerlijk. Ze hebben vast veel plezier gehad bij het voorbereiden van dat item.
Een vrouw in tranen en Mark helemaal over de flos in die uitzending en terecht. Maar goed. Diezelfde vrouw, die woont in Breda en die ken ik goed. En daarna ben ik eerst met Mark met haar gesproken zonder media. Waarbij de EO in de schuur verstopt zat. Want die waren toch opkomende dagen. Maar die mevrouw had gezegd, nee, we willen geen media. Dus die zaten in de schuur. Bleek mij later, want ik bleef iets langer hangen. Toen met haar, ze had een project Tientjes. Daar hebben we voor gezorgd, want ik zat toen in de gemeenteraad, dat subsidie kreeg. En dat, wat zij doen, is gewoon met mensen in die situatie. Maar dan heb je dus weer een project nodig, buiten alle officiële instanties om. Die gingen dan praten met iemand in zo'n uitgeklozen situatie en kijken wat je kunt doen. En Tientjes komt, weet je, al werk je maar een uurtje in de week en dan lever je maar een tientje op. Het is een begin. Laten we ergens beginnen en kijken wat vind je, wat kun je. Ook mentaal, hè? Dus niet alleen wat kun je qua skills. Want als iemand op zich de skills heeft voor een bedrijf, maar gewoon doodsangst uitstaat om weer naar een werkplek te gaan, dan kun je het ook niet. Dus nou, wat kun je... En dan bouw dan langzaam op. En laat dan in het begin niet meteen dat tekorten op die uitkering. En ga toe naar een situatie waarin je weer zelfvoorzienend bent. En ga dan op een gegeven moment van die uitkering af.
Mm-hmm.
Nou, ik heb dat ooit in de speech ook verwoord. Maar ik had daar één zin niet in genoemd die me nekte. Het stapje erbij noemde ik dat. Maar dat was eigenlijk vanuit die gedachte opgebouwd. Alleen Lodewijk Asscher was ook weer zo slim om... wat haalde hij het geloof ik uit? Het frame was dat ik de uitkering wilde verlagen. En dat is wat bleef hangen. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Oké, we beginnen met een bepaald niveau. Dat kan lager zijn dan nu. Het kan ook gelijk zijn. Maar je kunt hoger uitkomen. En het is niet heel moeilijk. Het is niet dat je fulltime moet werken om hoger uit te komen. Het gaat ook om... dat er gewoon iemand met jou gaat zitten. Dit is de basis die je hebt. En wat is er nodig? Een opleiding. Als een opleiding nodig is dat. Als een traject bij de GGZ loopt, kan dat een reden zijn. Zeggen, ja, dat moet eerst afgerond zijn. Oké, dan dat traject telt om een stapje erbij te krijgen. Maar dat je veel meer met iemand, een mens voor je gaat werken om te kijken, hoe kom je uit deze situatie? Dat was de gedachte daarachter.
Maar daar zit toch ook wel vaak de wet een beetje in de weg. Dat je bij de bijstand gewoon niet heel... Dan zit je wel in een armoedeval.
Maar dat gaat allemaal veranderen. Hè? Want we gaan ook even verder met politiek influisteren. We zijn echt goed op weg eruit. ik dacht... We moeten het nog even over het principe hebben.
Het politiek, hè? Dat weet je.
Oh ja, daar hebben we helemaal niks aan.
Maar er gaat wel de deep state in, toch? Dus achter de schermen nog, denk ik wel. Eventjes over werk moet lonen. Dat is belangrijk, hè? Werk moet lonen. Mm-hmm. Belasting op arbeid moet omlaag. Dat heeft natuurlijk ook consequenties dat je dan je centen ergens anders vandaan moet halen. En een heel logisch economisch principe is, alle economen zijn ervoor, doe dan de belasting op vermogen omhoog. Wat is een van de prachtigste bronnen van vermogen natuurlijk in Nederland? Waar je het economisch gezien gratis kan halen, omdat het geen gedragseffect heeft. Namelijk de mensen bij wie het gaat halen zijn dood. Dat is de erfbelasting. De erfbelasting is eigenlijk al sinds het begin van het liberalisme in de 19e eeuw wordt dat alom gezien door alle grote liberale denkers als het mooiste wat er is. Eigenlijk het liefst gewoon een erfbelasting van 100%. Mm-hmm. Wij hier in de Rudy Freddy Show noemen het altijd de lakstaks, mm-hmm, van de boete op luiheid. Mm-hmm. Je kan het niet hebben in een rechtvaardig land dat mensen gewoon gratis geld krijgen van papi en mami. Dat kan echt niet, dat is nog erger dan een basisinkomen. Alleen, er is een hele vreemde situatie ontstaan dat er een liberale partij is in Nederland die dat niet helemaal begrijpt. En die noemt het dan, Rutte heeft het een keer de sterftax genoemd, yeah, of zo. Dan, ja, denk ik, wow, je snapt het echt niet.
De death tax.
Dit is gewoon de meest liberale belasting die je kan hebben. Want het betekent dat als je meer belastinginkomsten hebt uit bijvoorbeeld een lakstax, dat je de belasting op werk omlaag kan doen.
Zeker.
Maar ik dacht, misschien is het ook echt weer, dit is weer een klassiek framingsprobleem misschien. Dat als we het gewoon leren om er anders over te praten, en daarom lakstak zit geen copyright op.
Het is
beter voor de vorm.
Het is niet een heel sterk frame. Je hebt volkomen intellectueel, dus op systeem 2, heb je volkomen gelijk als je uitgaat van een samenleving bestaande uit individuen die een enkel relatie hebben tot de staat. Dan heb je helemaal gelijk. Dan is er geen enkele rechtvaardiging waarom een individu willekeurig het restant van zijn hele leven van baten en lasten vlak voor het einde zelf mag bepalen aan welk ander willekeurig individu die geeft. Alleen mensen leven niet in zo'n atomaire situatie. Mensen leven in gezinsverbanden, in familiebanden, in vriendschapsbanden. Ik ben er wel voor, maar daar ben je niet voor, hoor. Maar om ook als iemand te mogen kiezen los van je familie, want dat vind ik dan wel een beetje conservatief, dat er echt een bloedverband moet zijn. Maar, mm-hmm, ja, maar ik vind dat je ook iemand anders onder dezelfde gunstige voorwaarden mag aanwijzen als begunstigde. Gewoon je beste vriend of vriendin of wie dan ook. Daar ben ik dan weer wel voor. Maar in die verbanden waarin mensen leven en waar mensen hun gevoelsleven plaatsvindt, is het heel logisch dat je niet alleen werkt voor jezelf, voor je eigen individu, dat je, mm-hmm, ook werkt of investeert voor of gewoon niet iets koopt voor jezelf, maar het aan een ander geeft. Mm-hmm. Schenkt, is eigenlijk best wel lief. En dat je ook hard werkt en je dingen zelf ontzegt die je misschien ook dan niet nodig had, omdat je denkt, hier kan ik mijn kinderen een voorsprong meegeven.
Maar
op macroniveau is die voorsprong natuurlijk oneerlijk. Mm-hmm. Dat klopt. Op microniveau is het een hele goede reden, een hele strenge, sterke motivatie om als ouder heel hard te werken. Er is wel een probleem met een cumulatie-effect daarvan. Dat heb je wel, maar dat is om daarmee de hele mogelijkheid om niet alles in je eigen leven op te maken of aan het eind van je leven te mogen geven aan degene voor wie je het meest houdt. Om dat te schrappen, fiscaal gunstiger. Ja. Dat vind ik
dan weer te radicaal. Je mag het wel doorgeven, het kost je alleen ook wat. En waarom zou het zo zijn dat als ik hard heb gewerkt, dat ik 52% over elke euro moet betalen? Maar als ik helemaal niks ervoor heb gedaan en
een bedrijf, mensen die hard werken en minder betalen.
Nee, oké.
Okay. Ik zeggen dat zo hoe hard je werkt.
Nee, oké. Okay.
Ja, okay. Yes.
Oh,
nee, maar het is duidelijk. De belasting op arbeid ligt doorgaans hoger dan de belasting op erfenissen of op ander vermogen trouwens. Ja. Het is ook, ja. Ik heb dat in mijn eigen leven gemerkt. Ik heb in de afgelopen jaren
de
het meest verdiend aan gewoon dat ik mijn huis op het juiste moment heb gekocht.
Dat klopt.
En dat is toch echt een volstrekt absurde en voor een rechtgeaarde liberaal gewoon een niet te verteren situatie.
Die is lastig.
En dan vind ik het ook weer vreemd dat de VVD toch wel vrij structureel de partij van de huizenbezitter is geweest.
Maar even op het feit dat de erfbelasting en op arbeid, er ligt natuurlijk de veronderstelling die in de meeste gevallen ook klopt onder dat dat geld wat je dan aan het eind van je leven hebt, dat je dat doorgaans uit arbeid hebt verworven. Doorgaans. En daar zie je nu verschuivingen in. Waardoor je er al een keer 52% of minder belasting over betaalt.
Ja, maar dat is een heel slecht argument. Ja, belastingen gaan altijd BTW. Je gaat ook niet zeggen, ik ga geen BTW betalen, want ik heb al
inkomstenbelasting
op betaald. Belasting, dat is mooi. Dat komt altijd weer terug. Gaat altijd door.
Maar het klopt niet helemaal wat je zegt. Want daarom betaal je ook nog, alleen je betaalde minder, was het verwijt. Dus je betaalt ook nog steeds daar belasting over.
Mm-hmm.
Maar minder. Dus waarom is dat minder dan over arbeid? Dat is het idee. Maar er zijn ook economen die zeggen, je moet arbeid veel minder belasten en bijvoorbeeld consumptie meer belasten. Met altijd het risico dat je dat selectief gaat doen om gedrag te beïnvloeden via prijsprikkels. Ik zeg ook niet dat ik geen probleem erin zie. Ik vind alleen het afschaffen van de voordelen die je hebt aan het eind van je leven om het te geven aan degene van wie je houdt.
Ja.
Vind
nee,
ik niet
maar
oplossen.
Oké, maar we kunnen het ook zo structureren dat je een flinke drempel hebt. Hè? Dat zegt 95% van de bevolking gewoon, nou ja, nooit eraan gaat komen dat jij die belasting
een
moet
ton
betalen.
Of zo. Dat je gewoon een ton kan je belastingvrij doorgeven. Of met een hele lage belasting.
Hoe wil je dat dan doen met je hebt een huis gekocht ooit, een paar jaar geleden.
Hmm.
En dat heeft nu flinke overwaarde.
Hmm.
En wil je dat dan bij verkoop of wil je dat dan nu al? Want je hebt nu een paar ton overwaarde misschien. Nou, laten we even noemen, want anders kan je weer diezelfde. Je hebt 1,5 ton.
Hmm.
Zou je dan ook zeggen, nou, die eerste ton overwaarde, oké, dat is marktfluctuatie, want het had ook tegen kunnen vallen. Maar meer, moet je dan bij verkoop afrekenen? Of moet je dan nu al over die meerwaarde? Dat zijn natuurlijk al belastingen die ervoor zorgen. De WOZ en de OZB, mm-hmm. die zorgen al dat je wat meer moet betalen.
Mm-hmm.
Gunstige betaaltermijn. Doe het gewoon uitsmeren over 5 of 10 jaar wat je wil.
Ja, maar wanneer dan? Nu al? Je hebt een huis, is meer waard. Heb je niet om gevraagd, is gewoon gebeurd.
Ja. Nee, dan zou ik zeggen, dan mag je die erfbelasting over een periode van 10 jaar betalen.
Ja, we hebben het nu over de erfbelasting. Ja. Oh, maar jij hebt het over dat ik nu
het huis,
al iets
ja,
met
dat
die...
Punt, ja.
Ja, dat weet ik niet of je dat economisch zou kunnen organiseren. Maar de erfbelasting lijkt me in principe eenvoudig te organiseren. Wat je doet is dat je zegt, iedereen heeft kan, laten we zeggen, een ton vrij weggeven. Wat ik ook nog een sympathiek principe zou vinden, al begreep ik dat het organisatorisch lastig is dat je...
Dus nu een ton per kind voor het 40ste ook.
Kijk, het sympathiekste zou zijn is dat het de belasting is niet op degene die het
voor de welgestelde
geeft,
oudere luisteraar. U
op
mag
degene
3000
die
euro aan uw kind geven. Als we nog geen 40 zijn.
Ja, ja, ja. Maar op degene die het ontvangt. Dat zou het sympathiekste natuurlijk zijn. Want dan zou iedereen een soort van, laten we zeggen, een ton.
Ja, het is natuurlijk een enorme emotionele. Hier, je ouders zijn dood. Ze hadden nog geld. Kan ik even vangen. Dat is natuurlijk gewoon het grootste waar je niet met een frame gewoon niet genoeg is.
Nee, dat
dan kom je met een frame niet een lakstaks, weet
maar,
je.
Maar mag ik
met fucking aan het rouwen om je ouders.
Ja, maar mag ik dan nog wel een kandidaat wat mij dan ook wel opvalt, de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is echt een faciliteit in de erfbelasting, waarbij eigenlijk eigenaren van een bedrijf, ja, die mogen het dan bijna belastingvrij. Ik geloof dat het 1,1% erfbelasting is als jij een bedrijf doorgeeft. Dat zijn 1000 huishoudens per jaar die dat hebben en die geven gemiddeld 1 miljoen euro aan vermogen door. Daar is een soort van faciliteit. Het kost geloof ik elk jaar 500 miljoen euro, de Nederlandse overheid. Dat is echt heel erg gericht op laten we zeggen, de top van de vermogensverdeling. En daar is dan, de VVD heeft in het verkiezingsprogramma zelfs expliciet gezegd van, ja, dat moeten we behouden. Nou ja, ambtelijk zijn er ook echt veel evaluaties geweest van die regeling van, is helemaal niet nodig. Je kan betalingstermijnen van 10 jaar aanbieden. Het is niet dat je familiebedrijven omtrekt, dat de fiscus dan in één keer langskomt. Maar waarom is dat dan een faciliteit die je graag wil behouden?
Ja, omdat je hier zit je ook in de onvrijwilligheid van de overdracht. Het is niet dat het een deal is.
Nee, maar het is ten opzichte van als ik gewoon geld zou schenken, krijgen zij nog een extra vrijstelling dat zij veel minder erfbelasting betalen dan jij of ik.
Ja, maar ze schenken geen bedrijf. Het gaat over de overname van een bedrijf.
Ja, over de schenken van bedrijf aan hun kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dus dan heb je dan betaal je een veel lagere erfbelasting dan jij en ik als we gewoon zeggen een ton krijgen van onze ouders.
Ja, dat bedrijf heeft ook een waarde om dat voor te zetten.
Ja, nee, maar daarom hebben we betaaltermijnen van 10 jaar.
Ja, ik snap dat je daarmee het bedrijf niet kilt, dat je dat zou kunnen doen. Maar wat daarachter zit, is ook weer het gevoel van mensen hebben een bedrijf, je draagt in de familie, er verandert eigenlijk niks. Je hebt een bedrijf, dat zit in de familie, dan gaat iemand dood en de volgende neemt het over.
Maar luister, ik snap het wel, het punt, zeg maar het morele punt ook, van ja, je houdt van je kinderen en je wilt dat doorgeven. Maar wat mijn punt dan is van, het is je taak als liberaal om hier tegen te vechten en manieren te bedenken hoe je die accumulatie van vermogen kan tegengaan en ervoor te kan zorgen dat arbeid lonend blijft en er niet een nieuwe klasse ontstaat. En dat is nu in Nederland aan het gebeuren. Ik bedoel, Jesse en ik zitten in de leeftijd dat je het ziet dat er gewoon twee groepen mensen zijn. Je hebt de groepen die huizen kunnen kopen en die het niet kunnen. En heel vaak is de factor, krijg je een ton van papi of mami mee. Ja, dat is niet liberaal, toch?
Nee, dat heeft gewoon ook te maken met het tekort aan huizen.
Ja, heeft er ook mee te maken.
Dat is ook een ander probleem. Nee, ik zeg ook niet dat het geen probleem is. Ik vind alleen de oplossing die je suggereert, die werkt macro-economisch, maar ik vind hem niet per se een liberale oplossing. Ik vind hem juist ook weer uitgaan van het mensbeeld waar we vanaf moeten. Van het alleen maar financiële prikkels en uiteindelijk.
Klaas wordt een beetje CDA van de erfbelasting. Heel KVP. Het gezinsleven.
KVP. Nee, maar ook het beeld, ook het homo-economicus beeld. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Ooit is dat vastgeroest, helaas. Omdat de wetenschap op dat moment gewoon nog niet meer kon. We hadden nog geen hersenscanners. En dat is alleen nogal lang blijven hangen alsof dat het mensbeeld was. Ja. Dat is gewoon een model, simplificatie van hoe de mens werkt, om modellen te kunnen doorrekenen. En uiteindelijk zijn we in het terreur van de dominantie van economen gaan geloven dat het mens echt zo werkt. En dat je hele mensbeeld moet zijn. En ook in partijen als de mijne is dat te lang dominant geworden. Daar moet je dus vanaf. Dan moet je dus bij dit soort zaken er ook vanaf. Dan moet je nadenken, wat is fair? En dan zijn er inderdaad wel limieten aan wat fair is. En ook de opeenstapeling. Sowieso is het ook helemaal niet gezond. De meeste mensen die bij hun geboorte al wisten dat ze eigenlijk nooit zouden hoeven werken.
Ja.
En meestal niet
Hilton.
Maar het gaat wel komen.
Niet de meest prettige mensen. Dus ergens in de verhouding last op arbeid. Ja, dat belasting op arbeid niet meer het meest logische aanknopingspunt is in de economie die aan het ontstaan is. Dat ben ik met je eens. Omdat ook de logica gewoon weg is tussen de grootte van een bedrijf, het verdienen binnen een bedrijf en het aantal medewerkers. Of de fysieke locatie zegt niks meer over hoeveel jij aan een samenleving verdient. Dus daar. En ik ben niet zo dat ik dan zeg, nou, laten we eens beginnen met een flinke 100% erfbelasting.
Nee, maar dat zeggen we ook niet.
Nee, maar het is nu al de Telderstichting, wetenschappelijk bureau van de VVD, die recent ook betoogde van erfenissen zouden in ieder geval net zo zwaar moeten belasten.
Ja.
Zo moet belast worden als als
inkomen. Onafhankelijk wetenschappelijk instituut.
Ja, hele goede club.
Hebben we nog
veel dingen? Ik heb nog eigenlijk één vraag die ik wel zou willen stellen. Voordat we eindeloos doorgaan. Je gaat straks weg. Dat is ook een beetje de reden natuurlijk dat we de podcast doen. We denken van dat is misschien een beetje eerlijkheid dan ook iets vrijer kan spreken. Ik was benieuwd of je wel wat reflecties kon doen op de politieke journalistiek in Nederland en de kwaliteit ervan.
Oh, dat is echt killing om dat te doen. Want dat is een politici zijn niet, is niet een beroepsgroep die heel goed tegen kritiek kunnen vaak, maar wel moeten leren, want je krijgt de hele dag niks anders. Maar journalisten is echt wel een buitencategorie. Het is ook altijd zeggen, ja, maar wij zijn de boodschapper. Ja, alsof dat neutraal is. En ja, vertel jou wat inderdaad. Ik zag die hele. Dat is echt gewoon blinde woede, omdat je het had gewaagd kritiek te hebben op andere journalisten. Wat ironisch is, want wat je terugkreeg was dan toch kritiek op jou als journalist.
Ja, ja.
Dus er zit wel een behoorlijke. Daar zitten verschillende lagen in. En daar heb je eigenlijk. Ze zijn slachtoffer van dezelfde tragiek waar we eerder over hadden, dat je als politicus ook in kunt vallen. Ook daar heb je wat verkoopt, wat levert de kliks op. En het is niet zo dat die journalisten, dus net zoals Kamerleden, die verzuchten ook iedere reces dat het toch wel te veel dingetjes waren en dat ene grote project waar je in wilde werken is blijven liggen en dat je voorneemt het anders te doen. Journalisten, politiek journalisten, die weten ook in welke wereld ze zitten. Dus je hebt daar ook vaak gesprekken mee die heel interessant zijn, maar uiteindelijk voor het interview moet er toch een vette kop zijn. Dus zij moeten op de redactie ook een plek in de krant vechten. Het is niet zo dat die politiek journalist altijd standaard pagina 3 en 4 heeft.
Mm-hmm.
Wat die aanlever bepaalt, waar het komt. Ik heb wel eens hele goede gesprekken gehad. En het komt gewoon niet in de krant.
Nee.
Misschien dat ik het nog online krijg.
Ik heb wel eens dat ik het idee heb dat journalisten niet helemaal weten, of veel journalisten niet weten, wat het betekent om zelf onderwerp te zijn van zeg maar een journalistieke productie. En dat als ze dat dan een keer zelf ervaren, dus ze staan zelf in de spotlight en hun, er is bijvoorbeeld kritiek op hun methodes wordt gevraagd, dan hebben ze heel erg veel van, ja, maar deze nuance is niet genoemd en deze nuance niet. Ja, en ik deed het in deze hele context. Ja. En je hebt mijn biografie van de afgelopen 55 jaar niet meegenomen en de relatie, dit, bla, bla, bla. Terwijl, dat doen ze natuurlijk bij anderen de hele tijd. Ik denk ook dat het goed zou zijn voor... misschien ook omdat ik het zelf een paar keer heb meegemaakt en nu weet wat het is. Een soort van om bijvoorbeeld als mensen je integriteit bevragen. Dat is best wel iets heel heftig als het je overkomt.
Best wel,
als
ja.
mensen zeggen je deugt niet, je doet het fout. Of nou, je hebt dat natuurlijk gehad met dat je de staatsruif zat leeg te plukken. Ander onderwerp.
Dat ik de regels van de wet letterlijker volgde dan moreel. Heel kort. Ik erken volledig dat ik daar een fout in heb gemaakt. Maar het blijft voor mij misschien ook als jurist altijd wel... fout maken is één ding. Maar de regel overtreden zou... Dat wordt vaak op één hoop gegooid. En dat blijft voor mij een belangrijk onderscheid. Dat het niet was. Maar goed, je kunt beter gewoon schaamteloos regels overtreden. Zoals Baudet. Want die heeft veel minder problemen met exorbitanter gedrag. Dus kennelijk zit daar toch... koester ik dan maar. Dat er in elk geval een verwachting was van... waardoor het tegenvalt.
Ja.
Maar je hebt gelijk. De journalisten... Maar dat probleem, je hebt af en toe programma's... die dan weer de journalistiek... Maar dat krijg je natuurlijk een soort van... Dat zijn dan ook weer journalisten. En die krijgen dan ook weer kritiek. En het eindigt dan heel vaak in een soort... verwijten slingeren en er is dan geen jurylid meer. Ze zijn natuurlijk journalisten natuurlijk wel vaak gewend dat die uiteindelijk redelijk doorslaggevend kan zijn. En dan heb je ook nog zoiets als columnisten, wat natuurlijk geen journalistiek is. Daar mag helemaal alles. Mm-hmm. Daar mag je ook eigenlijk geen kritiek. Als je daar kritiek op hebt, dan is het, ja, maar het was een column.
Ja.
Dus daar hoeft niet te kloppen of zo, want dat is een mening. Mm-hmm. En dan hoef ik niet consistent te zijn of dan krijg je de rol. Ja, maar mijn rol is om een spiegel voor te houden. Okay. Fijn, dat snap ik allemaal niet. Maar een spiegel reflecteert alleen iets. En dat is toch niet wat je doet. Je hebt druk, je moet iedere week iets schrijven. En je hebt natuurlijk de druk als iedereen over A schrijft en jij over B. Ja, waarom schrijf jij niet over A? Want dat was toch het dingetje van de week. En ja, dus die druk, ik snap het allemaal wel. Maar dat wordt er niet beter van als je dat allemaal als excuus alleen maar opvoert.
Het lijkt mij echt een afschuwelijk vak, Kamerlid. Ja. Het lijkt mij echt verschrikkelijk.
Nee, is leuk.
Als ik met ook jonge mensen spreek, weet je, als het gaat over, weet je bent jong, je wilt wat, je wilt de wereld veranderen, je wil je bijdrage leveren of iets met je idealen doen. Ja, ik kom heel weinig mensen tegen die zeggen van, nou, de Tweede Kamer wil ik wel in. Dat lijkt me echt mooi. En eerlijk gezegd, de mensen die dat wel willen, die het wel mooi vinden, die dan denk ik ook, weet je het zeker, zeg maar.
Ja, je levert heel veel.
Even de pitch doen waarom het toch leuk is?
Ja, omdat je op een gegeven moment, kijk, het is heel veel, ik zal beginnen met waarom misschien niet leuk is. Je moet de luxe afleggen dat je gewoon altijd gratis een mening kunt geven en dat je met dédain kunt praten over alles wat er misgaat in het land. Mm-hmm. Maar wat je daarvoor terugkrijgt is dat je niet op een gegeven moment in de midlife crisis realiseert dat je heel je leven alleen maar met dédain over anderen hebt gepraat en makkelijk je mening hebt gegeven zonder dat het consequenties had. En ik denk dat dat best wel prettig is. Dat je dat ook dat anderen hebt gedaan.
Is niet privé de prijs gewoon te hoog?
Je
hebt maar één leven op deze aardkloot. En je wil ook nog wat andere dingen in het leven. En dat je dan voortdurend in de hectiek, de spotlight, je integriteit die bevraagd wordt. Dat lijkt me ook gewoon een prijs die ik nooit zou willen betalen.
Nee, oké, maar dat is niet heel... Daarom zou ik niet zeggen, je moet je hele leven in de politiek zitten. Dat zou ik niet doen. En het is ook voor te zeggen om dat dan op latere leeftijd te doen. Maar het ging nu over waarom jonge mensen zouden moeten, waarom je het zou ambiëren. Het is natuurlijk niet voor alle 150 zo. Mm-hmm. Het is voor alle 150 zo als je iets doms doet. En het is voor 20 zo bij alles wat je doet. Dus je kunt ook ervoor kiezen om niet tot die 20 te willen behoren. Dat kan ook. Dan heb je nog steeds 130 kamerzetels. Misschien iets meer dan 20 tegenwoordig, omdat er heel veel partijen zijn en elke frontman of vrouw er wel onder valt. Maar het is ook niet zo wat ik... Het eerste jaar dat ik in de Kamer zat, was natuurlijk totaal anders dan nu.
Ja.
Dus het is... En je kunt ook gewoon op een gegeven moment zeggen, nou, maar dat wil ik niet. En dan kom je niet in die kom je wel in spotlights, maar niet per se in die. Hm. En dan is er voor je... Dan weten ze in je naastomgeving misschien waar je woont, dat je in de Kamer zit, maar al heel snel daarbuiten niet.
Ja.
Dus je kunt met veel minder bekendheid gewoon heel goed functioneren als Kamerlid.
Ja.
En dan heb je ook heel veel nadelen minder. Het hangt vaak wel samen met de bekendheid. En ook buiten de Kamer, jullie bekendheid, als die groeit, levert dat ook nadelen op. Dus het is, ja, het is niet causaal aan politiek, maar wel aan bekendheid.
Ja, okay.
En zie je eigenlijk nog een trend in hoe media gedreven de politiek is geworden? Of is het eigenlijk, was dat al toen jij erin, wanneer was jij? 2009?
Ja, nee, toen ik erin kwam had je ook, maar het is moeilijk te beoordelen, omdat trends, je hebt een eigen ervaring, dus wat dus ik ervaar kan ook te maken anders, hebben ja. met de veranderde positie die ik heb.
Ja, tuurlijk.
Dus ik kan, voor mij persoonlijk is een trend dat ik veel minder een bepaalde one-liners hoef te, niet van tevoren al moet weten. Ik moet een hele goede one-liner hebben, anders sneuvel ik op de snijtafel.
Ja.
Dat is natuurlijk anders, omdat je een fractievoorzitter van een grote partij kan gewoon met een hele slechte tekst, heeft nog steeds grotere kans dat je het journaal haalt dan een rookie met een briljante one-liner.
Ja.
Dus het is voor mij moeilijk te beoordelen hoe dat nu is als je nu beginnend Kamerlid bent. Ja, ik denk wel dat er een beetje een gewenning is ook aan social media. Natuurlijk proberen we allemaal nog dingen uit. Maar het relativeren van Twitter is veel makkelijker nu. Je mag het ook gewoon niet doen.
Mm-hmm.
Dat moet niet. Iedereen snapt wel dat, weet je, als je bijvoorbeeld je polling data of de stand van het land afhaalt door een bedrijf in te huren wat kijkt wat het sentiment op Twitter is. Dat is niet echt, dat snappen we nu allemaal dat dat niet de methode is om te snappen wat er in het land gebeurt.
Het sentiment van journalisten vooral.
Dat is natuurlijk het paradoxale aan Twitter. Twitter is belangrijk omdat journalisten denken dat het belangrijk is. En daardoor zitten heel veel journalisten zitten ook op Twitter. Dus ik denk nog steeds wel dat als Kamerlid dat het wel nuttig is om, tenminste als je er goed in bent. Maar dat is het soort van het gekke. Ik merk dat ook met in de wereld van boeken. Er zitten gewoon veel boekenmensen zitten er ook. Dus je bereikt wel een soort van de mensen die vervolgens ook weer een megafoon hebben. Maar goed, andere podcast. Volgens mij zijn we er wel.
Als ik in Storytel zie hoeveel mensen tegelijkertijd naar jouw boek aan het luisteren zijn als ik er naar luister, Rutger, dan hoef je geen zorgen te maken over wat ik er op Goodreads van vind. Of wat de mensen op Twitter ervan vinden. Kun je gewoon langzaam achteroverleunen en nadenken hoe jij straks heel trouw 100%... erfbelasting betaald.
Ja, het is echt walgelijk. Ja, ik stond echt één week heb ik boven hem gestaan in de bestsellerlijst en toen was het alweer klaar.
Nee, maar nu komt het boek van Klaas uit.
Dat gaat dan niet.
We moeten nog even wat promotie doen. Ja, wat heb jij
dat
te
erin
promoten?
Staat. Wat ik te promoten heb, Matthijs.
Jij hebt een boek, toch?
Ik heb een boek. Alles komt goed en dat is te koop. Maar
is dit ook onderdeel van de boekpromotietour? Had ik niet eens beseft.
Simon, de voorlichter bij ons, is trouw luisteraar van deze show.
Echt?
En die zei, zou het niet leuk zijn om daar eens in te zitten? Hij zei, is dat niet heel links? Hij zei, nou, ik luister het ook. Ik zeg, trouwens, als ik links zeg, dan is het omdat bij ons één fractiegenoot met een noordelijke tongval in een discussie altijd geroepen is. Links! Dat is een running gag geworden bij ons. Sorry, Aukje. die zei, en toen appte jij dezelfde dag. Dus toen vermoed ik al een complot.
Ja, nou, ik ken heel die fractie voorlichting.
Nee, snap ik ook, joh. Maar het was een mooi toeval.
Mooi. Nou, dank voor je komst.
Ja.
Je vliegt graag straks weer terug met de GSF naar
zeker.
Breda.
Ja.
Tot de volgende keer, zeggen we dan tegen de luisteraars.
Nou, leuk.
Dat was hem.
Mooi.
Ik zeg druk op stop.
Ja.